Do Re Mi Fa Sol, een podcast van het Nederlands Kamerkoor. Deze podcast is ook als videoserie te bekijken. Ga naar nederlandskamerkoor.nl/Do Re Mi Fa Sol om de video's te zien. Welkom bij Do Re Mi Fa Sol, een serie van het Nederlands Kamerkoor en dirigent Paul van Nevel gewijd aan het Hexachord. In de vorige aflevering konden we luisteren naar muziek van Orlando Di Lasso en Brumel. Deze aflevering gaat over Francesco Soriano en Josquin des Prez. Paul, waarom zitten deze componisten in de serie?
Omdat ze allebei op hun manier geniaal zijn. Met name, ik heb natuurlijk Soriano en des Prez gekozen, omdat zij op het Hexachord allebei prachtige muziek geschreven. Soriano is, om het kort te zeggen, de beste leerling van Palestrina geweest. Palestrina, een van de goden van de polyfonie, Italiaanse polyfonie, einde 16e eeuw. Soriano was zijn geliefkoosde leerling. Palestrina heeft zijn hand heel leven lang boven het hoofd van Soriano gehouden. Want Soriano was ook geen gemakkelijke kerel. Je kent eigenlijk geen enkele componist die goed is, maar die gemakkelijk geweest is. Dat terzijde. Soriano heeft bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, de beroemde zesstemmige mis van Palestrina, opgedragen aan de toenmalige paus. Die zesstemmige mis, die meermalen herdrukken gehad heeft, heel bekend was, heeft hij bewerkt voor 8 stemmen. Je moet het maar durven om een van de hoofdcomposities van je leraar even ter hand te nemen en te zeggen, ik ga dat even
verbeteren.
Eigenaardig genoeg, Palestrina heeft hem dat nooit kwalijk genomen. Maar bon. Soriano heeft iets heel geks gedaan. Hij heeft namelijk, en die bundel is gedrukt in zijn tijd, en hier staat het, hij heeft 110 bewerkingen gemaakt in kanonvorm en in obligivorm op Ave Maristella. Dus Ave Maristella was, zoals het Hexachord, een van de bekendste hymnes die elke zanger, elke componist uit het hoofd kennen.
Gegroet Maria, Sterre der Zee.
Kennen we nog tegenwoordig. Een van de beroemde hymnes. Wel, hij heeft op die hymne, heeft hij, die ook telkens in lange notenwaarde geciteerd worden door hem, op die hymne heeft hij 110 bewerkingen gemaakt. En een groot gedeelte van die bewerkingen zijn obligi geweest. Wat is een obligi? Obligo, het meervoud is obligi. Een obligo is een stuk altijd gebaseerd op die hymne Ave Maristella. Er zijn nog andere componisten, vooral in Zuid-Italië, Napels en zo, waar die hymne ook heel bekend was en waar ook obligi, andere componisten hebben ook. In Noord-Italië, om te zwijgen van in onze contraire, is die vorm totaal onbekend geweest. Het is ergens een crazy, fanatisch idee geweest om op die hymne te componeren.
Ik heb een vraag, lukt dat? 110 variaties of bewerkingen van
3 tot 8 stemmen.
Ja, van 1 basiszang die omspeeld wordt. Ja. Wordt dat niet waanzinnig saai?
Nee.
Waarom?
Nee. Omdat het altijd, het is natuurlijk saai in die zin, het is altijd dezelfde melodie die voorkomt. Maar het aantal stemmen die hij doet, van 3 tot 8 stemmen, dat verandert al veel. De bezetting, hoe en wat. Maar dan komt de obligo. Wat is een obligo? De componist maakt het zichzelf moeilijk en beschrijft op voorhand wat de stemmen mogen of moeten doen die over die Ave Maristella gecomponeerd worden. In ons geval heeft hij twee regels opgelegd in het stuk, namelijk de bas mag alleen maar voortschrijden in semi-brevis waarde. Dus tu, 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 geen langere notenwaarde of kortere notenwaarde. Van voor tot achter diezelfde ritmiek in de bas. En de tweede opdracht die hij geeft in dit stuk, en daar komen we bij het hexakkoord, is zing het hexakkoord daarop. Dus je hoort, tezamen met het Ave Maristella, in de tenorpartij, hoor je in de sopraanpartij, ut, re, mi, fa, sol, la zingen, dat op verschillende toontrappen en op verschillende plaatsen. Ik ga eerst eens om laten klinken de Cantus Firmus Ave Maristella, de eerste mate, en daarbij direct ook het hexakkoord, hoe je die twee combineert. Hè. Gaan we nu doen met de bas, dan zullen we al merken dat de Cantus Firmus al een beetje meer verdwijnt, omdat de bas erbij komt. Met dus steeds die gelijke notenwaarde. Hè? En natuurlijk, als de twee contrapunterende alt en tenor daarbij komen, die het versierd contrapunt zingen, dan is het veel moeilijker om die Cantus Firmus er nog uit te halen. Dat moet ook niet. Hè? Het is de rode draad door een compositie. En zoals ik al zei, de componisten hadden dat graag om een Cantus Firmus te hebben. Eén gekende melodie, dat was voor hen, want vergeet niet, zij componeerden in het geheugen. Was voor hen veel gemakkelijker om een contrapunt op te hangen aan melodieën die ze kenden. Zowel het hexakkoord als het Ave Maristella. Dus dat is een obligo. Soriano heeft zich verplicht om op die melodie Ave Maristella in de sopraanpartij alleen maar een hexakkoord te laten zingen en in de bas alleen maar in halve notenwaarde. De altpartij, de twee middenpartijen, die zingen vrij contrapunt.
En de vraag is altijd of bij dit soort intellectuele oefeningen daar ook schoonheid ontstaat. Of alleen een rederijkerij, een huzarenstuk. Ja, ja. Was hij zo goed dat lukte?
Ja, niet bij allen. Het ene is beter geslaagd. Maar een ander zegt, nou ja, dat is een beetje bij de haren gegrepen. En zo. Hij heeft bijvoorbeeld variaties die in alle stemmen een ander ritme eisen. Of die in één stem totaal chromatisch moeten zijn. Il faut le faire. Hij toont daar wel zijn kunnen, maar het is niet altijd even dat hij zegt, ja, dat heeft iets.
Francesco Soriano, obligi sopra Ave Maristella. En nog heel even dan misschien de drie dingen om op te letten. De bas.
Ja, de bas altijd dezelfde notenwaarde. Schrijft voort, rustig, in minima. En de bovenstem, die utrimi fa sol la zingt. En de tenor in het midden, die een beetje moeilijker te ontdekken is natuurlijk, omdat hij in het midden zit. De Ave Maristella hymne in lange notenwaarde.
Nou, we zijn benieuwd. Tweede stuk in deze aflevering 2 is van Josquin des Prez, een van de kampioenen van de Renaissance, mogen we wel zeggen.
Ja.
Ut foibi radiis, doet dit stuk in deze serie?
Omdat het gebaseerd is op een hexakkoord. Het is een vierstemmig stuk dat waarschijnlijk geschreven is, ik vermoed haast, maar ik ben niet zeker hoor, maar ik vermoed, het zou best kunnen dat Josquin ook de tekst geschreven heeft. Het is namelijk een Maria, motet, maar op een beetje vreemde manier gecomponeerd. In die zin, de tekst gaat over alle kwaliteiten die Maria heeft. Maar met vergelijkingen die je in geen enkele andere sacrale tekst tegenkomt. Bijvoorbeeld, zij kan beter bootje varen dan de beste zeeman. Zij kan beter vliegen dan Icarus met zijn vleugels die verbrand worden door de zon. En zo verder, dus dat wordt vergeleken. Maar dat is voor onze opzet hier vaak geen bijzaak. Maar belangrijk is, dit stuk is gebaseerd op een heksenkoord. En wel, je moet weer Josquin des Prez zijn om zoiets te riskeren. De twee bovenstemmen zingen die Maria-tekst. Dus die staan los van het heksenkoord.
Ja.
Maar die zijn natuurlijk gecomponeerd op het heksakkoord. Maar het heksakkoord wordt door Josquin wel op een heel speciale manier geciteerd. Met name, ten eerste, in canon, de bas en de tenor zingen het heksakkoord, maar in canon, in de kwart.
In de kwart?
Ja. Dus, je zal horen, het stuk begint met de ut van de bas. De eerste noot. En alleen maar de eerste noot. En antwoord direct, tenoren, op F. En verder nu, wat doet Josquin? Hij bouwt het hexakkoord op. Dus de eerste inbreng van de tenor en de bas is ut. Een paar maten rust. Dan ut, re. Een paar maten rust. Ut, re, mi. En zo verder, tot de la. Dat is het einde van het eerste deel van dat motet. Wat doet hij het tweede deel? Begint hij van boven. En in spiegel namelijk met de tenor. Hij begint niet meer met de bas, maar met de tenor. Dus de tenor zingt, begin van het tweede deel, la, antwoord, de bassen.
Ja.
En gaat zo verder. Ook weer de opbouw, la, la, sol, la, sol, fa. En dat zie je dus hier.
Wil ik eerst even nog kijken of ik het goed begrepen heb. Het is een imitatie of een kanonvorm.
Ja.
Twee stemmen doen elkaar na, ja. Maar op hele korte afstand.
Ja.
Die eerste stem neemt, heeft één noot voorsprong of één maat voorsprong, ja. Op de volgende.
Kijk. Hier, het stuk begint. Hier, dat zijn de twee bovenstemmen, die hebben de tekst. Hè? En die zijn zeer bewegend.
Ja.
Het hexakkoord wordt hieronder opgebouwd. De tenor en de bas. Want je ziet, de bas begint met een C, de maat, onmiddellijk de F in de tenor. Dan een paar maten rust, tweestemmig, ontwikkelt zich. Hier begint de bas terug, ut, re. Weer op één maat afstand de tenor, fa, sol. Weer een paar maten rust. Dan gaat het verder, ut, re, mi, maar op fa, sol, la, maar ut, re, mi. En zo verder, zo gaat het verder. Dus dat is een hele... Zou ik zeggen, hele vaste intellectuele structuur van dat hexakkoord, die dat zo opbouwt en afbouwt. Maar hij maakt er fantastische muziek van.
Is het ook didactisch bedoeld voor mensen om te leren? Nee, het is echt voor de lol.
Het is een van de gekke ideeën van Josquin. Josquin is een componist, daarom is hij zo groot geweest. Hij ging de grens over van iets waar dat andere componisten, Brumel deed dat ook. Maar de andere componisten die gingen niet zo ver als Josquin altijd durfde gaan.
Gaan we dat ook horen in samenklanken, in dissonanten of in dingen die wat minder zoet klinken?
In die geniale manier waarop hij ook de tekst vermengt met de ut, re, mi, fa, sol, la. Want in de tekst zitten heel veel ut, re, mi's, maar met een andere betekenis. Onderdelen van lettergrepen en zo. Dus het is een hele gekke combinatie. Maar het werkt heel goed. En die tweestemmigen, die heel beweeglijk zijn, die bovenste, heel beweeglijk hoor, die contrasteren natuurlijk sterk met steeds maar die hele statische ut, lange notenwaarde van de Cantus Firmus.
Ik ben heel benieuwd. We gaan luisteren naar Josquin des Prez, Ut Phoibi Radii.
Thank you.
Dit was aflevering 2 van Do Re Mi Fa Sol. Een serie waarin het Nederlands Kamerkoor en dirigent Paul van Nevel ons meenemen door de muziek van de hexakkoorden.
Deze podcast is ook als videoserie te bekijken. Ga naar nederlandskamerkoor.nl/Do Re Mi Fa Sol om de video's te zien.